We lezen vanavond een van de zogenaamde boetepsalmen. En dat is onder andere psalm 32, de psalm die we samen lezen.
Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens, die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal belijdenis van mijn overtreding doen voor de Heere. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Hierom zal u een ieder heilige aanbidden in vindenstijd, ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij in verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft vele smarten, maar die op de Heere vertrouwt, die zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zing vrolijk, alle, gij oprechten van hart.
Slaan vanavond de Heidelberger Catechismus open bij zondag 51. En voorafgaand aan de verkondiging van Gods woord lezen wij deze zondag. Er wordt gevraagd welke is de vijfde bede. De vijfde bede van het Onze Vader is: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En dan volgt de uitleg. Wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Gelijk wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naasten van harte te vergeven. Zoals het gebed is, gemeente, valt ook dit antwoord in twee delen uit één. Het grootste gedeelte van het antwoord wordt gewijd aan de woorden: vergeef ons onze schulden. En het tweede deel van het antwoord, dat is dan de uitleg van het tweede deel van het gebed, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. De voorbereiding voor de preek stond ik dus voor de keus om of dat in één preek te behandelen, beide gebeden die hier samen worden gevoegd. En ik heb uiteindelijk besloten om dat niet te doen, om twee redenen. Allereerst omdat ik denk een jaar of drie geleden ik een keer een aparte preek heb gehouden over het thema vergeving. Vergeving van de naaste. En gelet op de reactie toen van binnen en van buiten de gemeente, gaf die preek veel antwoord ook op vragen die er onder ons leven. Hoe moet dat nou, je naaste vergeven? En wanneer kan dat wel en wanneer kan dat niet? Dat was voor mij een reden om vanavond deze woorden, het tweede deel van dit gebed, dus te laten liggen. Tweede reden, dat betekent dus dat we vanavond vooral ingaan op de woorden vergeef ons onze schulden. En de keus daarvoor is ook eigenlijk vanwege twee recente situaties. Dat was allereerst de openingsavond van de mannenvereniging, waar ik op uitnodiging een inleiding mocht verzorgen over de psalmen. En in de bespreking ging toen een gedeelte van de bespreking over psalm 32. En nadenkend over dat moment van die avond, had ik toen al een keer het plan opgevat, ik wil die psalm gewoon nog eens een keer bepreken. En dat valt dus vanavond samen met de catechismus. Het valt ook samen met de vraag die ik vanuit jongeren regelmatig krijg. En niet alleen ik, maar ook ouderling Voorthuis en andere kerkraadsleden. Heel eenvoudig deze vraag: hoe leer ik de Heere kennen? Nu vanavond vanuit de schriften een antwoord hopelijk op die vraag: hoe leer ik de Heere kennen? Vandaar de keuze ook voor psalm 32, omdat die psalm ook begint met de woorden onderwijzing. Dus uitleg, hoe leer ik de Heere kennen? Kern van deze psalm, psalm 32, dat is vers 5. We lezen dat vers en tijdens de preek zal ik ook een paar keer teruggrijpen naar de Heidelberger Catechismus. Vers 5 van Psalm 32. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere en gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde, Sela. Drie lessen om uw zonde te belijden, of drie lessen rondom de vergeving van de zonde. De eerste les vanuit deze psalm is zwijgen voor God, het verzwijgen voor God. Tweede les, belijden aan God. En de derde les, zingen dankzij God. Dus verzwijgen, belijden, zingen. Psalm 32, gemeentepsalm van David, die aan deze psalm de kop heeft meegegeven, de titel een onderwijzing, een les, een leerrede. Het staat niet alleen in de titel van Psalm 32, de ane van deze psalm, het woord onderwijzing, het staat ook in de psalm zelf, vers 8. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Deze psalm is dus geschreven om ons, jou, u en mij te onderwijzen. Te onderwijzen als het gaat om het zonde belijden voor de Heere en het ontvangen van de vergeving van de zonde. En voordat ik met u dan kijk naar deze psalm, wil ik dat vanavond als eerste onderstrepen. Dat we als het gaat om de vraag, hoe leer ik de Heere kennen? Hoe mag ik mijn zonde belijden? Wat is dat nou eigenlijk precies? Hoe worden mijn zonden vergeven? We met die vraag niet te raden hoeven te gaan bij mensen. Maar dat God met het oog op die vraag, deze psalm, maar er staan ook andere delen in de Bijbel, maar vanavond deze psalm, bewust heeft opgenomen. En dat zegt in de eerste plaats dus ook alles over wie de Heere is. Het is niet alleen een vraag waar wij mee kunnen rondlopen, en ik hoop dat als dat nog niet leeft in uw hart, dat na vanavond wel gaat leven. Hoe worden mijn zonden vergeven? Hoe leer ik de Heere kennen? Hoe ontvang ik dat, de vergeving van de zonden? Maar het is ook iets wat de Heere zelf op zijn hart heeft liggen. Wat God ook voor ogen heeft gehad. Toen hij, en in het bijzonder de Heilige Geest, David aanzette tot het schrijven van deze psalm. Dat zegt dus alles over wie de Heere is. Dat hij ons met dit soort vragen niet wilt laten ronddolen en ons in het ongewisse laten. Hoe worden onze zonden vergeven? Hoe mogen we de Heere leren kennen? Hoe ontvangen we de vergeving van de zonde? Maar dat God in zijn opzoekende zondaarsliefde zo laag afdaalt dat hij door deze psalm ons bij de hand wil nemen. Ons wil uitleggen wat het is om de vergeving van de zonde te mogen ontvangen. Dat betekent dat God dus wil vergeven. Dat hij de zonde wil vergeven. En dat we als we deze psalm openslaan vanavond en die samen gaan lezen, dat in ieder geval niet ter discussie staat. Wil de Heere nu wel of niet de zonde vergeven? Is het een vraag die open blijft staan, waar we voor de rest van ons leven mee moeten rondtoppen? Zou God het nu wel of zou de Heer het nu niet willen? De vergeving van de zonde, mijn zonde vergeven? Nee, de Heere wil het. Ook in jouw leven. En ook in uw leven. Hij wil met het oog op die vraag ons onderwijzen. En daarvoor gebruikt hij trouwens niet de eerste de beste. Maar David. De man naar Gods hart. Maar ook de man waarvan wij allemaal weten dat er heel wat zwarte bladzijden opgetekend staan in zijn levensboek. Nee, laten we vanavond uitkijken om Psalm 32 te lezen tegen de achtergrond van een hele concrete situatie uit het leven van David. Soms wordt die psalm wel zo uitgelegd en dan wordt er gesuggereerd dat Psalm 32 gedicht is naar aanleiding van de geschiedenis met Batseba. Maar ik vind daarvan in deze psalm geen spoor, geen enkele aanwijzing, ook niet een hint in die richting, ook niet in de richting van andere donkere bladzijden in het leven van David. En dat geeft dat wij deze psalm dus vanavond los mogen lezen van een concrete gebeurtenis in het leven van David. Dat is aan de ene kant een troost. Dat als het woord zonde valt in deze psalm, we dan niet meteen hoeven te denken aan een grove, zware zonde, zoals wij mensen dat dan uitdrukken, de zonde van Batseba, de moord op Uria. Maar dat we vanavond dan ook onze zonde mogen inlezen in deze psalm. Zonde die misschien niet eens bij andere mensen bekend zijn, maar die wel meegedragen worden in de schuilhoeken van ons hart. Dat is aan de ene kant de troost. Maar ik waarschuw tegelijkertijd u wel vanavond, dat brengt deze psalm dus ook heel dicht bij u. U kunt dus vanavond niet luisteren met de gedachte, nou ja, de zonde van David heb ik niet gedaan, dat zal bij mij wel meevallen. Het valt bij u niet mee. Als u de Heere niet kent en u sterft nu, dan gaat u verloren. Ook dat staat niet ter discussie. Daar is Gods woord klip en klaar duidelijk in. Wie de zaligmaker de Heere Jezus Christus niet kent en niet weet dat zijn zonden vergeven zijn door hem, die leeft voor eigen rekening. Die kan God niet onder ogen komen. Die kan zijn leven tegenover de rechten van hemel en aarde niet verantwoorden. Dus de gedachte dat Psalm 32 gedicht is naar aanleiding van een zware val in het leven van David. En gelukkig heeft de Heere u en jou daarvoor behoed. En dat betekent dat we dan wat op afstand kunnen blijven. Die gedachte wil ik vanavond meteen aan het begin van de preek weghalen in uw leven. Met het oog op uw behoud. Met het oog ook op de eer van de Heere. Wat zou God groot worden gemaakt, denkt u niet? Als u hem mag leren kennen. En als ook u mag instemmen met het lied waarmee deze psalm afsluit, of eigenlijk in uitloopt, zingt vrolijk, rechtvaardig, verblijdt u in de Heere. Het is dus een psalm die niet alleen onderwijs geeft, maar die ook afgestemd is op jong en oud, rijk en arm. Groffe zondaren, vergummer ik het even heel menselijk uitdruk, gemeente, en net de kerkmens. Mensen die zo op het eerste gezicht zonder smet op hun blantsoen door het leven gaan, en ook mensen die in de directe omgeving bekend staan vanwege dat er gebeurd is in hun leven en die smet voor de rest van hun leven ook moeten meedragen. Het is een psalm dus voor iedereen. En daarom staat die naam van David er ook boven. Omdat we hier iemand horen spreken en iemand horen onderwijs geven die vanuit zijn leven ook weet wat het is om de Heere te vrezen van kinds af aan. Maar die ook weet wat het is om na ontvangen genade te struikelen en weer opnieuw berooid als een schuldverslagen zondaar bij de Heere aan te kloppen. Het is dus niet alleen een psalm die geschreven is met het oog op het beginnende geestelijke leven in de weg van schuldbelijdenis en in de weg van gebroken hart en in de weg van een verslagen geest. Alleen trouwens ook in die weg leer ik de Heere kennen. Het is ook een psalm die geschreven is met het oog op hen die de Heere mogen vrezen. En al hebben ze misschien niet zo'n misstap gedaan zoals David. Genoeg aan de Heere te belijden hebben. Om elke avond ook daarvoor de knieën te buigen en de woorden van het Onze Vader op de lippen te nemen. Vergeef mij, mijn zonde en mijn schuld. Psalm 32 zet in, niet meteen met het vertellen wat het is om de zonde te belijden. Psalm 32 zet in, kijkt u maar met me mee, we lopen deze psalm even globaal door. Psalm 32 zet in met twee keer het woord wel gelukzalig. Vers 1 en 2. Ik heb u daar al vaker op gewezen, zeker als het gaat om de psalmen, maar je mag dat ook doortrekken in het geheel van de schrift. Als er in het Oude Testament wel gelukzalig staat, of in het Nieuwe Testament zalig, dan hoeven we ons niet af te vragen wie hier aan het woord is. Dan spreekt God. Vaak direct, zonder tussenkomst van iemand anders, zonder tussenkomst van een profeet of een apostel. En als er een profeet of een apostel of in het boek Openbaring een engel aan het woord is, dan heeft hij alleen maar door te geven dat wat God zegt. Wel gelukzalig of zalig. Denk aan de zaligsprekingen van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat God alleen de enige is die spreekt, heeft ook alles te maken met wat betekenis van dit woord wel gelukzalig. Er is maar één iemand die zalig kan spreken, die het recht heeft om dat te doen, en dat is God. En dat is belangrijk, ook voor u en voor mij vanavond, als het gaat om de vergeving van de zon. Daarvoor moeten we niet alleen aankloppen bij de Heer om onze zonden te beleiden, zoals we dat zo meteen zullen zien. Maar voordat de Heer dat uitlegt, voordat God ook tekst en uitleg geeft hoe dat moet om de zonde te beleiden, zet de Heer de belofte van de vergeving van de zonde voorop. De eerste belofte van de vergeving van de zonde. En dan pas de uitleg van wat het is. Om zonde te beleiden en de vergeving van de zonde te ontvangen. Hetzelfde patroon zien we trouwens ook in de Heidelberger Catechismus. Dat wij in zondag 51 stilstaan vanavond bij het thema vergeving van de zonde en het gebed vergeef ons onze schulden, komt niet omdat de Heidelberger Catechismus voor het eerst in al die 52 zondagen in de ene laatste zondag, dus we zouden zeggen ergens in de staart, in de ene laatste zondag dit thema voor het eerst aan de orde stelt. Voordat het thema van de vergeving van de zonde aan de orde wordt gesteld in de Heidelberger Catechismus staat zondag 1. Wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven? En dan wordt er uitgelegd dat de enige troost in leven en sterven is het eigendom van Jezus Christus te zijn. Die met zijn bloed al mijn zonden heeft vergeven, heeft gereinigd en mij alle misdaden heeft kwijtgescholden. Stap voor stap legt dan de Heidelberger Catechismus uit hoe God de zonde vergeeft. En tot nog toe was dat vooral in het karakter, had dat woord, de uitleg van de Heidelberger Catechismus, het karakter van de belofte. Zondag 23 bijvoorbeeld, een bekende zondag, waar wordt uitgelegd hoe we de vergeving van de zonde mogen ontvangen en wat het woord toerekenen betekent. Het heeft de karakter van een belofte. Zondag 7, wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen dat aan anderen, maar ook aan mij de vergeving van de zonde geschonken is. Het is een uitleg, maar wel in de karakter, in het kleed van de belofte. Dus ook de catechismus houdt het patroon aan. Eerst de belofte en dan het gebed. Eerst het woord van God en dan de ondervinding, de bevinding van de vergeving van de zonde. Die volgorde stoelt dus op de schrift. Neem Psalm 32. Eerst de belofte van de vergeving van de zonde. En dan pas uitleg hoe die belofte wordt toegeëigend. Hoe God die belofte toepast en uitwerkt in het hart van een zondaar. Waarom benadruk ik dat zo vanavond? Wel om opnieuw te zeggen, eerst laat de Heer zien wie Hij is als het gaat om de vergeving van de zonde. Dat God niet alleen wil dat de zonden vergeven worden, vandaar die onderwijzing, een psalm die de Heer juist met het oog daarop heeft opgenomen in de schriften. God wil dat de zonden in ons leven vergeven worden, maar ook de gewilligheid van God te laten bewijzen, te laten zien, te laten horen. Juist door die belofte op te nemen aan het begin van Psalm 32. Onderstreept de Heer door die twee woorden wel gelukzalig dat Hij gewillig is om de zonde te vergeven en dat Hij het ook kan. Hij wil het en Hij kan het. Dat is ook belangrijk voor jou, terwijl je op dit moment misschien niet eens last hebt van de zonde. Terwijl je misschien vanavond bij jezelf dacht, toen je hoorde dat het ging over de vergeving van de zonde, dan mag ik maar gewoon zeggen wat je dacht, bah, weer een preek over zonde. Daar zit je nou eigenlijk niet eens op te wachten. Wat is het groot dat de Heer dan niet zo denkt, toch? Maar dat Hij, terwijl Hij weet wat er huist in je hart, dat je op die boodschap, de vergeving van de zonde, niet eens zit te wachten, zich daar helemaal niets van aantrekt. En ook tegen jou vanavond zegt, wel gelukzalig ben je. Nee, daarmee spreekt God jou nu niet zalig. Maar daarmee benadrukt de Heer wel vanavond dat Hij je zaligheid op het oog heeft. En dat hij zich niet laat leiden, helemaal niet afhankelijk is van de vraag of jij uitkijkt naar de Heer en of jij verlangt om de Heer te willen kennen. God is niet aan jou gebonden. De boodschap van het evangelie is niet afhankelijk van de vraag of jij er behoefte aan heeft. God wil dat die boodschap in jouw leven verkondigd wordt en daarom wordt die verkondigd. Of je het nou wil of niet. Maar God spreekt zalig. En hij heeft daarin ook jouw zaligheid op het oog. Er is nog iets wat opvalt, gemeente, en dan begin ik meteen maar te kijken naar vers 3. Als David dan voor het eerst zelf aan het woord is, dus in vers 1 en 2 is de Heer aan het woord. We zien dat en de manier waarop God spreekt. Maar als David nu zelf aan het woord is en hij voor het eerst ook uit gaat leggen wat de vergeving van de zonde inhoudt, en dat klinkt ook natuurlijk door wat er in zijn leven heeft allemaal is gebeurd, dan steekt David niet in bij een prachtig verkeringsverhaal. Dan begint David ook niet aan het einde van de vergeving van de zonde, de belijdenis dat hij een kind van de Here mag zijn. Maar dan gaat vanavond door het woord David gewoon naast jou zitten. Toen ik net als jij zweeg. Ik denk dat dat ook een kenmerk van genade is. Als ik het, mag ik dat tussendoor zo even opmerken een paar keer vanavond in de richting van hen die de Here mogen kennen of denken de Here te kennen, maar hem niet kennen. Ik denk dat dat een kenmerk van genade is. Dat je de gave van de ootmoed hebt om naast iemand te kunnen zitten die God niet kent. En dat jouw hart ook iets voelt van wat de zaligmaker voelde volmaakt toen hij de schade zag. En met innerlijke ontferming werd bewogen. Ik zie het zo eigenlijk gewoon voor me gebeuren. Als David vanavond zou leven en hij zou weten dat u of dat jij de Heere niet kent. Hij zou vanavond naast je gaan zitten en zijn arm over je heen slaan en tegen je zeggen. Toen ik net als jij ook zweeg. Toen ik mijn leven verzweeg. Wat verzweeg? Nou, laat het maar even lezen, gemeente. Toen ik zweeg, en dan vertelt David wat er gebeurde. Ik laat dat heel even liggen. Maar vooral vers 5. Mijn zonde verzweeg. Mijn ongerechtigheid verzweeg. En mijn overtredingen verzweeg. Let u even op wat er staat. Er staat niet de zonde, de ongerechtigheid, de overtreding. Maar mijn zonde, mijn overtreding, mijn ongerechtigheden. Ook niet meer ons, we zijn allemaal zondaren. Nee, mijn. Dan vind ik het een zegen en ook een teken van wijsheid van de Heere dat hij niet David concreet laat maken wat zijn zonde is. Zodat wij vanavond al luisteren naar Psalm 32 wel mogen zeggen tegen de Heere wat mijn zonde is. Wat ik ermee bedoel te zeggen is dit, wanneer David zal opdissen wat hij allemaal aan concrete dingen verkeerd heeft gedaan, dan zouden we misschien ook gaan turven en zeggen, nou ja goed, dat heb ik wel, dat herken ik niet en dan voel je je beter of slechter dan David. Maar al die afleidingsmanoeuvres die wij kunnen bewandelen, zo argelistig kan ons hart zijn, toch? Al die afleidingsmanoeuvres, die worden ons als het ware één voor één weggenomen. Het blijft bij mijn en jou. We hebben meteen ook een ander aspect te pakken, gemeente, en als het gaat om de vergeving van de zonde. Dat is dus iets persoonlijks. Eén op één tegenover de Here. Waarin alleen de Here hoort wat jouw en mijn persoonlijke zonden zijn. We hoeven daarmee dus niet de straat op. We hoeven dat ook niet te etaleren. Mag ik dat gewoon eens duidelijk maken, gemeente, met een voorbeeld? Het was Jaren geleden, toen was Henk Borg nog evangelist in Gent en vanuit Werkendam gingen mijn vrouw en kinderen minimaal één keer in het jaar daar naartoe. Op een zondagavond zaten we aan de koffietafel. Verschillende van ons zijn er ook wel eens op zondag geweest en u weet dat dan de preken worden doorgesproken. En er zat iemand breed uit te vertellen wat zijn zonden waren. Dat was ook aanleiding voor misschien de preek van die avond ging daar voor een deel ook over. En het was heel stil, de anderen zaten te luisteren en u kent Henk Bord denk ik wel een klein beetje. Iemand zat zo te praten en te praten en te praten en opeens zei Henk daar dwars doorheen zeg, waarom vertel je dat eigenlijk allemaal met een glimlach? Het was meteen stil. Ja, als het echt is in het hart, dan ga je daarmee niet de straat op. En als je met die zonde nadert tot de Heer, dan heb je geen glimlach meer op je gezicht. Dan staat het schaamrood toch op je kaken, of niet? Schaam je ervoor. Dan voel je daar ook, nou mag ik dat maar gewoon zo weer zeggen, beroerd onder. Waarom? Dat heeft alles te maken met het woord zonde, ongerechtigheid, overtreding. Ziet u dat in deze psalm? Drie verschillende woorden. Het zijn ook de drie woorden van het Oude Testament die op verschillende manieren in het Oude Testament worden gebruikt om vanuit drie verschillende invalshoeken uit te leggen wat dat nou betekent. Dat ik God niet onder ogen kan komen met het leven dat ik van nature leid. Het woord zonden heeft alles te maken met schuld, ongerechtigheid met de neiging om te zondigen en overtreding, een concrete zonde tegen een concreet gebod. Maar dat David hier heel bewust voor drie verschillende woorden kiest, wil eigenlijk zeggen dat hij daarmee ook niets wil verzwijgen. Niets wil achterhouden. Maar zover hij het in zijn leven kan overzien op dat moment, alles voor de Heere wil vertellen. En daar was eerst geen sprake van, toen hij nog zweeg. Hij zal echt niet ontkend hebben dat hij soms wel eens verkeerde dingen heeft gedaan, zoals u dat niet al zal ontkennen. En als het gesprek zo loopt op een huisbezoek of op een ander moment, dan zult u ook toegeven dat er in uw leven het nodige schort en misschien ook wel moet veranderen. Maar dat is niet praten, dat is niet beleiden. Dat is eigenlijk een vorm van zelfhandhaving. Klein beetje toegeef om van de rest af te willen zijn. Om de rest te verzwijgen. Misschien is dat wel de zonde. Niet wat je hebt gedaan of misdaan, wat u heeft misdaan, wat ik heb misdaan. Maar zwijgen. Niet willen belijden. Mag ik zo vanavond maar eens op de man of die vraag stellen? Heb jij daar ook al zo last van gekregen? Nog niet eens van wat je misdaan hebt, maar dat je het zo achter je kiezen wil houden. Hè? Terwijl er meerdere keren momenten zijn geweest, ook onder de prediking, dat je voelde, het is erop of eronder. Als ik thuis kom, moet ik buigen voor de Heer. En je kwam thuis. En je hervond jezelf weer. In ingrijpende gebeurtenissen in je directe omgeving of in je gezin of in je familie. En je wist als het zo gaat zoals het nu gaat, dan kan ik niet verder leven. Dan kan ik niet sterven, dan kan ik God niet onder ogen komen. Er moet een wonder in mijn leven gebeuren. Ik moet terug naar de Heer, ik moet op de knieën. Maar na verloop van tijd ebte dat gevoel weer weg. Vermande je jezelf, herpakte je jezelf weer. En ging je weer over tot de orde van de dag. Hoe lang hou jij dat zwijgen vol? En wat moet er gebeuren voordat je wel door de knieën gaat? En wel gaat beleiden? Ja, maar dominee, hoor ik iemand zeggen, als ik niet weet wat mijn zonden zijn, dan kan ik ze toch ook niet beleiden. Nou, begin daar dan mee. Gewoon met vertellen aan de Heer dat jij niet weet wat zonde is. En leg dan maar gewoon je vinger bij deze psalm. Heer, ik lees hier van zonde, overtreding, ongerechtigheid. De klanken zijn me bekend, maar wat u daar precies mee wil zeggen, ik zou het echt niet weten. Vraag het maar. Kijk maar naar Psalm 32. Hij wil onderwijzen. Ook in de zondekennis. In het op een bijbelse wijze leren zien en verstaan met het hart. Wat schuld voor God is. Dat wil de Heer. Jou en mijn leren. Dat willen je niet alleen, dat is ook een taak die alleen bij de Heer hoort. Een van de drie heeft die taak op zich genomen, namelijk de Heilige Geest. Die zich zo ook voorstelt trouwens in de Bijbel. En waarvan de Heere Jezus hem trouwens ook aanbeveelt als de geest van overtuiging. Hij komt om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat zegt de zaligmaker zelf. En in datzelfde verband zegt hij dat doet om zondaren te brengen bij hem. Hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. Dus van de drie, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, hebben er twee de Heilige Geest aangewezen om aan jou, u en mij de zonde te leren. Niet als een doel op zichzelf, maar om jou en mij en u als een overtuigde zondaar te brengen aan de doorboorde voeten van de zaligmaker en aan zijn voeten ook te leren bidden, vergeef ons, vergeef mij mijn zonde. Je hebt God dus mee. Ook al heb je nu geen zondekennis. Je hebt de Heere mee. Hij wil het je leren. Hij kan het je leren. Kijk maar naar de naam boven deze psalm. David. Dat geldt trouwens niet alleen voor David wanneer je nog de Heere niet kent. En voor u als je de Heere nog niet kent. Maar, en dan maak ik de stap naar het tweede punt van de preek. Dat geldt ook voor u en voor mij wanneer we na ontvangen genade. In zware zonde vallen. Dan is er wel verschil in zondekennis, ja. David benoemt ook dat verschil. Kijkt u maar even met me mee. Er staat toen ik zweeg. Werden mijn beenderen verouderd, in mijn brullen de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij, mijn sap werd veranderd in zomerdroogte, Sela. David merkte het dus, toen hij zondigde, misschien een hele concrete zonde, in ieder geval hij merkte dat hij God tegen zich kreeg. Dat de hand van de Heere op hem begon te drukken. En hij gebruikt dan beelden uit de wereld van het Oude Testament om uit te leggen wat voor impact dat had op zijn leven. Hij droogde op, zo wil hij zeggen. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Het leven trok langzaam maar zeker weg. En dat betekent niet dat David ziek werd of dat hij... Nee, de Heere week van David. Omdat hij zweeg. Omdat hij die misstap die hij had gedaan, niet beleden had voor de Heer. Mag ik dat zo eens aan je vragen? Als je de Heer mag kennen, als je mag weten van andere tijden in je leven en het nu zo heel anders is geworden. Hoe ben je daar nou eigenlijk onder? Kun je het eronder uithouden? Of ben ik eigenlijk met mijn vraag te laat vanavond in je leven? Omdat dat ook een van de redenen is waarom je steeds je knieën buigt. Heere, kijkt u er nou eens gewoon doorheen in mijn leven. Ik weet niet waarom ik u mis. Waarom ik de tere gemeenschap met de Heere Jezus Christus niet ervaar en beoefen zoals dat in het verleden wel het geval was. Is er in mij een schadelijke weg? Ontdek mij daar dan aan en leid mij dan op de weg naar het eeuwige leven. Of heb jij wat te verzwijgen? Is er iets in je leven gebeurd wat God nog niet heeft gehoord, al heeft hij het wel gezien? Je kunt het eronder uithouden. Kon je meezingen, de psalm, psalm 25, zie op mij je gunst van boven, terwijl je weet, er is iets wat ik verzwijg. Kon je de laatste keer met die zonde aan het avondmaal? Omdat je stond voor de keuze, ja, afblijven, dan gaan de mensen misschien wat vragen, wat is er aan de hand? Toch maar aangaan. Met dat bange geheim. Het heel mooie gemeente, vergun me dat ik even één keer een uitstapje doe in de catechisme, spreek naar een ander belijdenisgeschrift. Dat is de Dordtse leerregels. Ik wil dat even rustig met u lezen. Nou wordt op een hele pastorale manier in hoofdstuk 5 iets gezegd over mensen die de Heere mogen vrezen en in zonde vallen. En dan staat er in hoofdstuk 5, paragraaf 5 het volgende. Met zodanige grove zonde vertorenen zij God zeer. God neemt die zonde dus niet licht op. Vanuit het idee, het is iemand die mij kent, mij mag vrezen. Ik reken het minder zwaar aan dan iemand die mij nog niet kent. Vertoornen zij God zeer. Hoofdstuk 5, paragraaf 5. Vervallen in schuld des doods. Bedroeven de Heilige Geest. Verbreken voor een tijd de oefening van het geloof. De beoefening van het geloof. Verwonden zwaarlijk hun geweten. Verliezen somwijlen voor een tijd het gevoel van de genade, totdat hun, wanneer zij door ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren, het vaderlijke aanschijn van God opnieuw verschijnt. Nou, dat is nou het verschil. Tussen iemand die God niet kent en zijn zonde verzwijgt voor de Heer, omdat hij niet weet wat zonde is. En dan zei ik vanavond, begin dan daarmee. Vraag maar gewoon aan de Heer, wat is dan nou zondekennis? En het verschil tussen hen die de Heer mogen vrezen en op dit moment bepaalde dingen in hun leven verzwijgen, dan moet je dat merken. Dan begrijp je ook wat David bedoelt. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd. Dan weet je het verschil tussen Gods gunst ervaren en niet ervaren. De liefde van Christus in je leven voelen en niet voelen. Tere werking van de Heilige Geest onder de verkondiging van het woord, in het lezen van het Gods woord, in het gebed ondervinden. Omdat het zo stil is. Wat een zegen, hè, dat vanavond op Psalm 32 wordt bepreekt, of niet? Dat de Heer niet alleen zegt tegen zondaren in het algemeen, maar ook tegen een David na ontvangen genade. Keer weder tot mij, gij afkerige kinderen. En ik zal uw afkering genezen. De Heer wil dat je gaat praten, belijden. Kijk maar mee, we maken een stap naar het tweede punt, belijden. Vers 5, mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik nam mij voor, betekent dat. Ik zal belijdenis van mijn overtreding doen voor de Heer. David wilde zeggen, het blijft niet alleen bij een belofte. Zonde maakte ik u bekend, dat wil ik. Het komt ook op vanuit het hart. Ik zei, ik neem het mij voor. Hij is dus niet meer tegen te houden. Het zwijgen is doorbroken. God doorbrak het zwijgen. Daarvoor gebruikte de Heer op bepaalde momenten in het leven van David Nathan, die de profeet die namens de Heer op bezoek kwam bij Nathan en tegen hem zegt, jij bent die man. Op andere momenten in het leven van David gebruikte de Heer andere middelen, maar keer op keer stond het woord van God centraal. Zoals de Heer vanavond deze preek wil gebruiken in jouw leven, opdat jij vanavond voor het eerst door de knieën zou gaan en aan God gaat vragen, Heer, wat is zonde? Wat is dat nou precies? Zoals de prediking korter of langere tijd door de Heer in je leven werd gebruikt om jou op de knieën te krijgen. Zoals dat aangrijpende gebeuren werd gebruikt om je op een andere manier in de kerk te brengen de zondag daarna, zodat je voor het eerst ging luisteren wat de Heere tegen jou zei met het oog op je eeuwig heil. God heeft vele middelen ter beschikking om ons hart van binnenuit open te breken. Maar hij doet dat altijd in samenspraak met het woord. Waarom gebruikt de Heer nou altijd het woord om mij mijn zonde te leren belijden? Omdat wij zonder Gods woord met een mond vol tanden staan voor de Heer. Vanwege onze geestelijke onkunde en dwaasheid, dat wij niet weten wat we moeten zeggen. En dat wat we voelen in ons hart aan verslagenheid, aan schuldbesef, aan zondekennis, onder woorden kunnen brengen. Wat daalt God laag af, vindt u niet, als het gaat om de vergeving van de zonde? Dan staat de Heer niet te wachten op het moment dat jij het kan vertellen. Maar dan komt de Heer naast ons staan, reikt ons vanuit zijn woord woorden aan, die we terug mogen leggen in het gebed bij Hem. Als je op je plaats bent voor de Heer, dan kun je daar zo klein onder worden, gemeente. Gods neerbuigende goedheid zijn ontferming. Dat de Heer niet vanavond tegen jou zegt, je eerste stap moet je zelf zetten. Dus het gaat om de vergeving van de zonde. Maar kijk eens hoe David dat in deze psalm benoemt, wie de Heere voor hem is. Kijk even met me mee, vers 7. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. David gebruikt die twee verschillende woorden om Gods geborgenheid te benoemen. Een plaats waar een mens veilig is voor hem, terwijl hij beseft, de Heere staat in zijn recht wanneer hij mij verloren laat gaan. Maar dat ondanks dat besef, ondanks die verslagenheid, ondanks het erkennen, ga niet met mij in het gericht, want ik kan voor u niet bestaan, iemand zich toch veilig weet bij diezelfde Heere, een rechtvaardig God. Omdat in de nabijheid van de Heere ook die veiligheid geeft. Om ook echt alles te kunnen vertellen. En als je dan naar jezelf luistert, toch in de binnenkamer en je hart uitstort voor de Heer en je probeert je te verplaatsen in wie de Heer is, mag ik dat vanavond eens met eerbied zo zeggen, dan komt toch het besef in je hart als God dit serieus denkt. En naar recht gaat handelen. Dan sta ik niet meer op. Maar hij neemt het serieus. Hij laat het je zeggen. Hij wil het horen. En hij geeft zelfs de woorden nog eens een keer om het te kunnen verwoorden. Wat is God machtig, hè, gemeente? Machtig in zijn barmhartigheden toch. En wat is het dan toch ook heerlijk om de zonde te belijden, of niet? Dan ligt er niet alleen schaamte in het belijden van de zonde. Maar ook een intense vreugde, toch? Je mag het zeggen. En de Heere wil het horen. En hij slaat me niet weg. Maar hij verbergt mij in de schaduw van zijn nabijheid. En geeft mij daar de veiligheid om mijn hart uit te storten voor hem. Kijk, dan is de Heer ook zo heel anders dan andere mensen. Als je echt gaat vertellen wat er leeft in je hart en wat er speelt door je gedachten, dan loopt de kerk leeg. Dan kijkt niemand je aan. Maar de Heer zegt, ik blijf staan. Buig boven je heen. Ik wil alles horen. Vertel het maar. Wat houdt jou eigenlijk tegen vanavond? Om te volharden in het zwijgen of om het zwijgen te doorbreken? Waarom zou je niet op de Heere wagen vanavond? En gewoon maar beginnen. Je moet de eerste zijn trouwens, die van de koude kermis thuis komt. Die God liet staan. Dat doet de Heer niet. Waarom niet? Omdat hij dan niet leeft. Ja, u hoort het goed. Omdat hij dan niet leeft. God heeft zijn bestaan daarmee op het spel gezet, als ik het heel eenvoudig zo mag uitleggen vanavond. En dan citeer ik hem maar letterlijk. Zo waarachtig als ik leef, zo ik lust heb in de dood van de zondaar, dus ook lust heb in jouw dood. Maar daarin heb ik lust, dat de zondaar, dat jij leeft. Zo waarachtig als ik leef. Ik leef dus niet als ik niet zo ben. Want daar had de Heer een laag af, hè? Maar wat plaatst hij jou nou vanavond ook voor de keus? Of hij heeft gelijk? Of jij? Of hij blijft leven en jij sterft? Of je blijft samenleven? Want je buigt voor de Heer en je schuld belijdt aan hem. Er is nog iets gemeend in deze psalm, kijkt u even met me mee in deze psalm. Als David uitlegt wat het schuldbelijden is, dan vertelt hij een aantal dingen. Vers 5, ik zal belijdenis van mijn overtreding doen voor de Heer. En dan staat er zomaar opeens, en gij vergaaft de ongerechtigheid van mijn zonde. Terecht hebben de Statenvertalers dat als een zin vertaald. En gij vergaaft de ongerechtigheid van mijn zonde. Toch, als ik die zin zo voor het eerst zou lezen vanavond met de ogen van iemand die ook voor het eerst in zijn leven hoort over de vergeving van de zonde, kan ik het me voorstellen dat dat een teleurgesteld gevoel oproept. Is dit nu alles? En gij vergaaft de ongerechtigheid van mijn zonde. Zoveel woorden worden er gebruikt om uit te leggen wat het is om de zonde te vergeven. En als de zonden vergeven zijn, na dit vers, dan gaat de psalm verder, dan gaat David ook verder met uit te werken wat het is om uit de vergeving van de zonde te leven. Dan worden er ook weer heel veel woorden gebruikt. Maar hier is toch de kern. God vergeeft de zonde. En dan is het maar één heel klein zingetje. Ik zit hier niet graag op de kansel, gemeente. En daar heb ik ook zomaar redenen voor, maar ik wil nu wel vanavond even iemand citeren, ook vanwege het belang van dit onderwerp wat Psalm 32 aan de orde stelt, de vergeving van de zonde. En dat is Calvijn. Die zegt op een gegeven moment bij deze psalm, als wij onze zonde belijden, dan vergeeft God ogenblikkelijk. Dan duurt dat dus niet een half jaar, jaren. Dan gebeurt het op datzelfde moment. En juist dat korte zinnetje benadrukt dat ook. Dat de Heer met eerbied gesproken niet veel woorden voor nodig heeft om de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus toe te rekenen en te schenken. Mag ik een paar voorbeelden gebruiken uit de Bijbel zelf, gemeente, naast dat citaat van Calvijn? Om uit te leggen dat God dan de zonde ogenblikkelijk vergeeft. Ik denk aan de gelijkenis van de zaligmaker. Over die fariseer en die tollenaar. Die tollenaar komt naar binnen, gaat achter in de tempel staan, slaat op zijn borst, zijn ogen naar beneden, beleidt zijn zonde. Nee, dat maakt hij niet concreet onder de mensen. Hij zegt, o God, wees mij zondaar genadig. O God, verzoen u zelf met deze zondaar, staat er in het Grieks. En de Heer Jezus zegt direct daaroverheen, deze ging afgerechtvaardigd naar zijn huis. Dan voltrok zich dus de rechtvaardiging. Terwijl die man van verre staat. Zijn ogen naar beneden slaat. Maar wel voor dat altaar staat. Dat spreekt van Gods vergevensgezindheid. God rechtvaardigt ogenblikkelijk. Ik denk aan die bloedvloeiende vrouw die op een gegeven moment zich voor heeft genomen. Ze zegt, als ik hem maar van achter al eentje alleen maar even aanraak. En dan zegt de evangelist, terstond! Ogenblikkelijk, op hetzelfde moment. Dus ze stond daar niet te weifelen, ben ik nou nog beter of niet, of voel ik... Het was van het een naar het ander, in één ogenblik. Saulus van Tarsus, door God tegen de grond geslagen. De De Heere zendt een evangeliedienaar. En die komt binnen, legt zijn handen op Saulus en hij zegt: Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden. Terstond. Kijkt u er vooruit, gemeente, om daar ook maar iets tussen te gaan leggen? Als God vergeeft, doet hij dat ogenblikkelijk. En dat tekent dus ook het karakter van de vergeving van de zonde. Hoeveel zondekennis heb ik nodig om een vergeving van de zonde te ontvangen? Zoveel dat ik aanspoel in de kruiswonden van Christus. Meer niet. Zoveel dat ik Christus aangrijp in zijn gewilligheid. Meer niet. Zoveel dat ik rust in de betrouwbaarheid van Gods belofte. Meer niet. Het gaat niet om de diepte van de zondekennis. En dan kijk ik toch even met een schuin oog naar hen die de Heere samen met mij mogen vrezen. Als je terugkijkt op die eerste periode in het geestelijk leven, wat had je toen eigenlijk voor zondekennis? In vergelijking met nu. Is het niet waar dat in de loop van de heiliging de Heer ook in uw en mijn leven steeds duidelijker ging uitleggen wat hij zei tegen Ezechiël: graaf diepe, mensenkind, en gij zult meerdere gruwelen ontdekken? Dat in de omgang met de Heer en het vertrouwd raken met de heiligheid van de Heer, het karakter van de zondekennis in de loop van de jaren ook steeds meer gaat veranderen. Dat het diepgang krijgt, omdat ik steeds dichter, als het goed is, bij de Heere kom te leven. En dat misschien in uw leven, en ik zou dat vanuit mijn eigen leven ook wel kunnen vertellen, toen de Heere voor het eerst overkwam, er hele concrete zonden waren die doorbroken moesten worden. En dat bijvoorbeeld de nodige troep in de container ging, zoals dat bij mij thuis gebeurde. Maar achteraf gezien, was dat eigenlijk oppervlakkig, of niet? Toen die periode van biddeloosheid en geesteloosheid en ongeloof steeds sterker opkwamen. Toen de Heilige Geest je ogen opende, juist in de heiliging, voor de kracht van de zonde. Je dacht dat je dat erboven was, ik tenminste wel. Ziet u dat in het leren kennen van de zaligmaker het dus niet gaat om de diepgang in de zondekennis, maar in het kennen van Christus zelf? Daar gaat het om. En al is dat in het oog van de Heere nog zo klein, en al durf je dat misschien voor jezelf naar buiten toe nog niet eens te benoemen, het blijft staan. En gij vergaaft de ongerechtigheid van mijn zonde. God vergaf. Hoe maakt de Heere dat nou bekend, de vergeving van de zonde? Ik kijk even met u naar de Heidelberger Catechismus, gemeente. Nog een paar dingen wil ik vanavond zeggen en dan gaan we afronden. Kijkt u even met me mee naar vraag en antwoord 51. Er wordt op een hele mooie manier uitgelegd hoe de Heere dat nou ook in je hart en in je leven bekend maakt, de vergeving van de zonde. Er staat allereerst: wil ons arme zondaren al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aankleeft, om des bloeds van Christus wil niet toereken. Hier wordt meteen trouwens de gedachte getorpedeerd, hier en daar leeft dat ook onder ons: als je zonde eenmaal vergeven zijn, hoef je nooit meer te bidden om de vergeving van de zonde. De jaren dat ik in uw midden mag zijn, is me dat al een paar keer voorgehouden door deze en gene. En die vonden het dus ook niet meer nodig dat als het gaat om de heiliging de oproep tot bekering nog klonk. Je hebt de schrift en je hebt de belijdenis tegen. Als je dit niet kan bidden, terwijl je zegt een kind van God te zijn, vergeef ons onze schulden, ben je geen kind van God. Dan heeft de zaligmaker zich vergist, toch, toen hij dat leerde aan zijn discipelen. Als je dit erboven bent, dan zal ik nog maar eens nakijken. Maar in het hart van dit antwoord staat om Christus wil niet toerekent. Omdat Christus het wil. Zijn lijden en sterf. Wordt die schuld en die zonde, die straf op de zonde mij niet toegerekend. Die uitdrukking gemeente hier in zondag 51 verwijst ons naar een zondag hiervoor. Dat is aan het zondag 31. Die zondag gaat over de sleutelen van het hemelrijk. Waarin wordt uitgelegd hoe de prediking nu functioneert als het gaat om de vergeving van de zonde. Dan wordt er gezegd in zondag 31, vraag en antwoord 84, hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten toegesloten? Dan staat er al zoals, volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Kijk, dat is nou het hart van de prediking. En dat is ook het hart van de prediking in deze avond. Dat in de prediking van het evangelie niet alleen uitgelegd hoeft te worden hoe we de Heere mogen leren kennen en hoe de vergeving van de zonde in uw en mijn leven gestalte krijgt. Maar dat de prediking, en ik zeg het nog een keer met nadruk, ook de prediking van vanavond, het karakter heeft van een sleutel. Die de deur van het evangelie, de deur die toegang geeft tot een verzoend God in Jezus Christus, wagenwijd openzet voor een ieder die zijn zonde beleidt. En genade afbeeldt aan de troon van God. Dan mag de prediker in de naam van zijn zender zeggen dat uw zonden vergeven zijn. Dat is wat de Heidelberger Catechismus zegt. En dan begrijpt u, dan gaat het niet meer om de prediker. Om de voorganger. Om die en die dominee waaronder ik voor het eerst mocht horen dat mijn zonden vergeven zijn. Maar dan verdwijnt de prediker achter zijn zender. En is hij niets meer dan alleen maar de mond van Jezus Christus. Die ook vanavond in het midden van onze gemeente betuigt aan jongeren en ouderen die worstelen met hun zonde en daarom de binnenkamer niet meer leeg kunnen laten. Maar voortdurend hun handen opheffen naar omhoog met de bede, Heere, wilt u die zonde vergeven? Dan mag ik het namens de Heere vanavond tegen u en jou zeggen, God heeft die zonde vergeven. Daar ligt ook de kracht van de evangelieprediking. Omdat het Christus is die zijn dienaar erop uitzendt met het bevel van geloof en bekering, maar ook met de krachtige belofte van het evangelie. Dienaren die er niet worden op uitgezonden om mensen die worsten met geestelijke vragen nog langer in de geestelijke duisternis te halen, houden, maar hen zoals een van Jezus' discipelen bij de hand te nemen en hem of haar ook vanavond onder de prediking van het evangelie tot Jezus te leiden. En wat mag ik je dan vanavond ook wijzen, toch op de krachtige taal van Psalm 32. Wat is dat een heerlijk evangelie, toch dat korte zinnetje. Gij vergaaft. Meer woorden heeft de Heere toch vanavond ook niet nodig om de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus aan jou toe te rekenen en in uw leven te schenken. Dat is een daad van God. Dat is een ogenblik, dat woord van Calvijn. Er zit geen seconde tussen, zo van de Groezeg. Dat is een daad van de Heere. Dan handelt God met kracht en met zekerheid. En als de Heere de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus in jouw leven schenkt en toerekent, dan valt heel jouw leven onder Christus' gerechtigheid. Dan ziet de Heere geen schuld meer in je leven, dan ziet hij geen zonde meer in je leven. Maar kijk maar naar het slot van Psalm 32. Dan zegt de dichter, verblijd u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardig. Rechtvaardig. En zo voel ik me vaak niet, dominee, ik ook niet. Ik sta vanavond ook voor mezelf te preken. Ik voel me zo vaak goddeloos. Ik voel me zo vaak tekortschieten. Ik voel dat er in mijn leven nog zoveel zonden zo sterk aanwezig kunnen zijn. En ik heb daar één medicijn tegen. Dat is ook het enige wat de Heer aan u en jou en mij gegeven heeft. Belijden. Bekennen. Bidden en smeken om genade. Vergeef ons onze schulden. En ik troost me vanavond en ik laaf mijn hart vanavond aan dat pastorale ontroerende antwoord van de Heidelberger Catechismus, die dan niet zegt, wil ons bekeerde mens, wil ons mensen na ontvangen genade, wil ons arme zondaar, die rijk zijn in Christus, bedelaar en schatrijk. Doemwaardig in mijn oog, rechtvaardig in Gods oog. Ongerechtigheid beleiden voor hem onder het kleed van Christus gerechtigheid dat God mij heeft toegerekend. Ja, dat is inderdaad een arm leven. De godsdienst zegt vanavond, dominee, dat is getop. Nou, laat ons dan maar in het rond toppen. Zolang we cirkelen rondom het kruis. En raad ons vanavond dan maar onze armoede tonen. Als dat mag, dan een volzalige zalig maken. En laat ons vanavond ons dat schuldig weten. Als we met dat gevoel van schuld weg kunnen schuilen in de kruiswonden van Christus. Maar laat ons vanavond ook dan maar zwijgen. Zodat God spreekt. Zoon, mijn dochter, ga heen in vrede. Uw zonden zijn u vergeven. Amen.